bidden totdat God zelf komt. Op basis van Jesaja 61, wat we, of 62, wat we gelezen hebben. En deze avond wil ik gewoon wat gedachten delen over het gebed van de rechtvaardige. En die gaat ook bidden totdat. En dat lezen we in Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus 5. Jacobus 5. En dan lezen we het volgende. In vers 16. Beleid daarom elkander uw zonde en bid voor elkander opdat gij genezing ontvangt. En dan komt het. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed dat het niet regenen zou. Met andere woorden, hij sloot de hemel door zijn gebed. En het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Het gebed van een rechtvaardige. Zijn die rechtvaardigen in ons midden? Wat is een rechtvaardige? Dat is iemand die recht staat voor God. Oftewel, je bent goed gekeurd door God. En het is belangrijk om dat te weten. Ik ben goed gekeurd door God. Niet afgewezen, niet afgeschreven, maar ik ben goed gekeurd. Dus zeg even tegen jezelf, ik ben goed gekeurd door God. Amen. Ik ben goed gekeurd door God. En jij mag tegen de ander zeggen, jij bent goedgekeurd door God. Hij is blij met je. Ja, hij jubelt over jou met gezangen van bevrijding. En met liederen van bevrijding. Het is gewoon goed om te weten dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag, omdat er kracht aan verleend wordt. En door gebed kunnen we de hemel openen. En door gebed kunnen we de hemel ook sluiten. Nou, ik denk dat we allemaal beseffen, gebed is belangrijk. Wie ervaart dat ook in zijn leven? Dat gewoon gebed is een, dat hoort er gewoon bij. We weten, zonder bidden zal Gods plan niet in vervulling gaan met je leven. En ik dacht even voor deze avond om even wat uitspraken over gebed te citeren. Allereerst Andrew Murray, een heiligingsprediker in de vorige eeuw, die zei en die schreef het volgende. Een mens is niet groter dan zijn gebedsleven. Een mens is wat hij is op zijn knieën voor God en niet meer. Vond ik een mooie uitspraak. Een mens is niet groter dan zijn gebedsleven. Een mens is wat hij is op zijn knieën voor God en niet meer. En het is heerlijk om gewoon ook in die aanwezigheid van God te mogen zijn. En intiem met God te mogen zijn. En te weten, God houdt van mij, God zorgt voor mij. En ik ben erachter gekomen, het mooiste is toch gewoon bij God kunnen zijn. En ik had vroeger een vriend en die heette Todd Rauten. Todd Rauten. En dan zei hij, Gerard, ik wil je iets leren. Dat was een Nieuw-Zeelander. Hij zegt, je bent net tot bekering gekomen. En je bent vol vuur en passie voor God. En dat is mooi. Maar ik wil je een geheim leren. Hij zegt, pak eens een stoel. Dus ik weet niet of die stoel los staat. Kunnen we dat regelen? Oh, er staat zelfs een stoel op het podium. Sorry. Pak eens een stoel. Dus hij zei, pak eens een stoel. Dus op een gegeven moment, ik pak een stoel. En toen zegt hij tegen me, ga daar eens op zitten. Nou ja, dan een stoel is om op te zitten. Dus ik vond het toch wel een logische uitspraak. Dus ik ging zitten. Hij zegt, nu moet je stil worden. Dan moet je niets meer zeggen. Alleen maar, welkom, Heilige Geest. Ik zeg, en dan? Hij zegt, nou, dan gaat de Heilige Geest komen. En dan ga je zijn aanwezigheid, ga je voelen. Ga je ervaren. Nou, ik ben dat gaan doen. Ze ging op een stoel zitten. En zei ik, welkom Heilige Geest. En ik vond het heel moeilijk. Maar ik ben het blijven doen. En na een bepaalde periode zei ik, welkom Heilige Geest. Voelde je die kracht ineens door je heen stromen. Zijn aanwezigheid, zijn tegenwoordigheid. En soms ineens dan begonnen me mijn ogen de tranen, dan biggelden de tranen over mijn wangen heen. Waarom? Wist ik niet. Maar gewoon, er was een aanwezigheid in die kamer. Die vulde die hele ruimte. En ik zat daar op mijn stoel. En tot de dag van vandaag ben ik hem heel dankbaar dat hij mij dat principe heeft geleerd om op mijn stoel te gaan zitten en te vragen, Heilige Geest, kom, u bent welkom. In het begin werkte het niet, maar na een tijdje. Want waarom ben ik doorgegaan? Als ik hem dan zag bidden, en ik kwam die kamer binnen waar hij dus aan het bidden was, dan ervoer ik een aanwezigheid. Dan dacht ik bij mezelf, dat wil ik ook. Wow, hier is God in deze kamer. En dan ging ik het thuis wel oefenen. Ja, dat werkte niet helemaal, totdat het wel gebeurde. En dan kon je zitten in die aanwezigheid van God, kwartier, half uur, welkom, Heilige Geest. En dan zei je helemaal niks. En toen heb ik zo'n boekje gevonden, Practicing the Presence of God. Dat was gehoord, Practicing the Presence of God. Dus het oefenen, beoefenen van de aanwezigheid van God. En het, ik denk dat jullie allemaal, neem dat eens mee naar je binnenkamer. Ga zitten op een stoel. Welkom, Heilige Geest. Nu, als ik het weer doe, dan voel ik al gelijk weer, hop, dan komt hij. En dan is hij daar. Want daarin ben je geoefend. En de Heilige Geest, die weet ook dat je geen spelletje met hem speelt. Die weet dat je serieus bent, dat je honger hebt naar hem. En dan zeg je, welkom Heilige Geest. En dan ga je zitten en dan... En dan vaart zijn aanwezigheid. Zijn tegenwoordigheid. En ik heb gemerkt, als dat gebeurt in je leven, is het veel makkelijker om te gaan bidden. Want soms bid je helemaal niks. En dan ben je gewoon al in zijn aanwezigheid. Er zijn andere momenten dat je ineens gedachten begint te krijgen, zodat je gaat weten, Heer, ik moet gaan bidden totdat. En dan deelt God zijn verlangens met jou. Want uiteindelijk gaat het niet meer om jouw verlangens, ons gebedslijstje, maar het gaat om zijn verlangens. Het is goed om te beseffen dat God heeft verlangens. God heeft behoeften. God heeft burdens, lasten. En hij wil heel graag die verlangens, die behoeften en die lasten met jou en met mij delen. Luister goed. God heeft mij niet nodig om God te zijn. Hij is zelf-existent. Punt. God heeft jou niet nodig om God te zijn. God is God. Ik heb God wel nodig om Gerard de Groot te kunnen zijn. Amen. U hebt God nodig om de persoon te zijn die God wil dat u zijn zal. God heeft mij niet nodig, maar ik heb hem wel nodig. En dan God in zijn almacht, in zijn wijsheid, in zijn soevereiniteit, heeft hij ervoor gekozen om op deze aarde zijn verlangens en zijn behoeften, zijn lasten en zijn burdens, hè, dat zijn de lasten die God met zich meedraagt voor deze wereld, door jou en door mij te vervullen. Punt. Einde discussie. Had God het anders kunnen doen? Zeer zeker. Want God is God. Maar hij kiest ervoor om het door jou en door mij te doen. Maar dan is het wel belangrijk dat wij gaan zitten. Gaan rusten in het volbrachte werk van Jezus. Heilige Geest, kom. En dan gaat de Heilige Geest de verlangens van de Vader in jouw hart leggen. De behoeften van papa, Abba, Vader, in je hart leggen. Het klinkt allemaal zo eenvoudig, maar dit is wel, als we dit leven gaan leven, dan heb je een mooi leven. Dan heb je een leven wat een vervulling heeft, omdat je je rust hebt gevonden in je intimiteit met God. En de Heilige Geest, waar ik het gisteren over had, die wekt jouw geest op om te bidden totdat God zelf manifest wordt in die situatie. En die situatie is het vervullen van zijn verlangens en van zijn behoeften. En het is het hart van God, als het ware de last die God heeft voor deze wereld, wil hij met jou en met mij delen. Waarom? Omdat God een God van relatie is. En een relatie betekent wederzijdse communicatie. En hij wil heel graag zijn verlangens, zijn behoeften, zijn passies met jou delen. En wat God in mijn beleving het allermooiste vindt, is dat wij gaan zitten. En met zitten is rusten in het volbrachte werk van Jezus. En van daaruit gaan we handelen, maar we moeten eerst gaan zitten. Eerst in die rust van de Vader komen, in de Shabbat gaan komen. Het is volbracht. Ik hoef niets meer te volbrengen, want het is volbrengen, want het is reeds volbracht. En dan gaan we daar heerlijk zitten. En de Heilige Geest legt dan het verlangen van de Vader. En er zijn momenten geweest, ook in mijn leven, dat ik wel een week lang alleen maar zat in de aanwezigheid van God. En ik zei alleen maar, pap, ik hou van u. Ik ben blij met u. Ik vind u gewoon helemaal geweldig. Heb ik niet gebeden voor mijn vader, niet voor mijn moeder, niet voor een gemeente, niet voor een stad of voor een land. Ik heb alleen maar gezegd, papa, ik hou van u. En weet je, volgens mij vindt dat God vandaag de dag nog steeds het mooiste. Dat wij hem de liefde verklaren. Dat wij hem liefde, zijn liefde beantwoorden. Want hij heeft zijn liefde in ons hart uitgestort. En wij hebben ontvangen. Is het zo heerlijk dat wij die liefde beantwoorden door te zeggen, papa, ik hou van u. En vanuit die intimiteit komt de substantie, bevruchting in jouw leven. En de Heilige Geest gaat dan datgene wat substantie wordt in jouw leven, dat gaat hij in woorden vatten, zodat jij dat gaat uitspreken, het terug gaat geven aan de Vader. En dat de Heilige Geest dan dat op aarde kan gaan brengen. En dat zijn de verlangens van onze hemelse Vader. En die verlangens die dan vervuld worden, zullen altijd zijn tot eer en glorie van de Heer Jezus. Nou, dit is zo simpel wat ik nou vertel. Het is zo basic. Maar heel veel kinderen van God kennen deze basic levensstijl niet. Want we gaan zitten. Zeggen, zit. Relax. En dan kan het zijn dat de geest van God jou opwekt. Satan, ik bind je. Deze onreine geest moet nu loslaten. En hetgeen wat je spreekt, boem, direct. De Heilige Geest handelt op hetgeen wat jij uitspreekt. Waarom? Het is het verlangen van de Vader door zijn geest in jou gewekt. Hij heeft jouw geest opgewekt om te bidden totdat de verlangens, de behoeften van de Vader in de hemel daadwerkelijk handen en voeten gaan krijgen hier op deze aarde. En ik denk dat dat het geheim is van elk kind van God. En wat zo bijzonder is, waar jij mee bevrucht wordt, door die intimiteit, is altijd in lijn met jouw roeping, met je persoonlijkheid zoals God je gemaakt heeft, met je gaven en talenten die God jou geeft. Dus dat is ook zo bijzonder. Je zal niet met iets bevrucht worden waarmee Lodewijk wordt bevrucht. Je zal niet ergens mee bevrucht worden waar ik mee word bevrucht, want dat is mijn leven, mijn roeping, mijn droom die God door mijn leven wil vervullen. En als we allemaal gaan wandelen in hetgene wat God voor ons heeft, dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Dan zijn we allemaal zwanger. Halleluja mannen, er is hoop voor ons. Allemaal zwanger. Allemaal zwanger van de plannen van de Vader in de hemel. Waarom? Omdat we zijn gaan zitten. Heilige Geest, kom. Hier ben ik. Uw verlangens, de verlangens van de Vader, de behoeften van papa, God in de hemel, werk ze in mij uit. En dat begint toch bij het verklaren van de liefde, van mijn liefde aan God. Vader, ik hou van u. Iedere morgen als ik opsta, goedemorgen papa. Goedemorgen Heilige Geest, goedemorgen Jezus, halleluja. En dan loop ik door mijn huiskamer heen en dan Dan loop je daar in je t-shirtje en je onderbroekje en halleluja, God is groot en machtig. Want in wezen, je kan zo bij hem komen. En dan ga je heerlijk, ga ik daar even zitten. Ah, dan ben ik aan het nadenken, zit ik op de rand van mijn bed. En dan, kom maar, Heilige Geest. En dan gebeurt er iets. Want mijn huis wordt vervuld met de aanwezigheid van God. Dat is heerlijk. Amen. En ik denk, als we dat kunnen gaan pakken, dan gaat het veel makkelijker worden ook om te bidden tot dat. Omdat we rusten in dat volbrachte werk van Jezus. Nou, allemaal naar aanleiding van die ene uitspraak. Een mens is niet groter dan zijn gebedsleven. Want waarom? Dat is de plaats waar je bevrucht wordt. Dat is de plaats waar God zijn verlangens en zijn behoeften in jou kan leggen. En oh, en wat zo mooi is, op het moment als je dit geheim gaat leren, dat al jouw verlangens en al jouw behoeften ook vervuld gaan worden. Want dat is, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en alle andere zal hij bovendien geschonken worden. En sommige verlangens van jou en sommige behoeften nodig gaan niet vervuld worden. Waarom? Omdat ze niet goed voor je zijn. Helder. Want God weet wat wel en wat niet goed voor jou is. Want bepaalde gebedsvoringen blijven uit. Waarom? Omdat er nog vlees is. Wat eerst moet sterven. Want God weet, op het moment dat ik het jou geef, dan zou je het gaan misbruiken. En dan zou mijn naam niet geëerd worden, maar dan gaat het om jouw naam. En om jouw eer. En om jouw reputatie. Dus dat wil ik eerst even doden. Zodat mijn eer en mijn glorie en mijn naam verhoogd zal gaan worden in en door jouw leven heen. Amen. Heel basic, hè? Maar ik geloof, als je dit principe gaat leren kennen, en dan in die uitnodiging van God, ben ik hele eenvoudige teksten gaan mediteren. Gewoon over nadenken, over peinzen dag en nacht. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar over peinzen dag en nacht. En dan ging ik zitten en dan zei ik, oh, Heilige Geest, welkom. En dan was er één tekst, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Nou, dan ging ik daar over nadenken. En dan ging ik over mediteren. Gewoon één eenvoudige tekst. Ik was niet de Bijbel aan het lezen, het was gewoon die eenvoudige tekst. En wat er dan gebeurt, dan wordt dat hemels materiaal in je. En dan ga je daaruit leven. Zo eenvoudig. Maar omdat er zoveel onrust is, ook in de kinderen van God, zoveel onrust is in de geestelijke wereld, zoveel turmoil is, en we hebben altijd haast, en we hebben altijd druk, en drukke agenda's, dan moet je echt op de rem weer gaan stappen. En nee, die eerste uren van de dag, die zijn van God. En als het niet lukt, dan zal je toch een bepaald moment van de dag echt aan hem moeten geven waar jij gaat zitten. Rust in het volbrachte werk. En als elke gemeente dat gaat leren en we gaan dat leren in ons huwelijk en ons gezin. Oh, ik ben ervan overtuigd, dan zullen er geen echtscheidingen meer zijn. Er zal geen ziekte meer zijn in dat lichaam van Christus. Ik geloof dat er veel meer overwinning gaat komen en dat we een overwinnende kerk gaan zijn zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Dat kanker zal verdwijnen uit het lichaam van Christus. Dat ongeneeslijke ziekten zullen verdwijnen. Waarom? Omdat wij leven in die aanwezigheid van God. En als ik het Oude Testament lees, wauw, 40 jaar lang door die woestijn. Nou, God beschermde ze. Ze hoefden zelfs geen kleren te kopen. Ik heb vandaag nog wat, of Lydia heeft het voor mij nog wat leuks gekocht. Maar dat is allemaal niet nodig. Want in wezen, het slijt niet meer. Je schoenen slijten niet. Er is iets bovennatuurlijks vanwege de aanwezigheid van God. En ik denk dat het heeft ook te maken. Een gemeente kan vol zijn van die bovennatuurlijke aanwezigheid van God. Als mensen daar binnenkomen en ze gaan rusten in dat volbrachte werk. En ze gaan het woord van God serieus nemen. Dan krijg je een totale andere kerk. Een overwinnende kerk in de eindtijd. En ik zie er naar uit. Dat we ziekte niet meer zullen tolereren. Dat we gebondenheden niet meer zullen tolereren. En ik weet, we zitten gelijk met overvragen. Ja, maar dit dan. Ja, maar zus dan. Ja, maar zo dan. Ik heb niet overal het antwoord op. Maar één ding weet ik wel. Ik heb het woord van God gelezen. En ziekte is niet van God. Punt. Gebondenheid is niet van God. Punt. Daar waar hij voor gestorven is, wil ik niet zien in mijn leven. Daar waar hij zijn leven voor heeft gegeven, wil ik niet zien in mijn leven. Dus, met andere woorden, Heer, kom. En ik nodig u uit, Heilige Geest, kom. Zullen we het even eens oefenen? Dat is wel leuk, hè? Misschien doe je het al. Dus even lekker ontspannen, relax. Ha. En dan ga je zo zitten. Ga zo verder naar het volgende punt, hoor. Oh. Ah. Heerlijk. En zeg, Heilige Geest, u bent welkom. U bent welkom. En dan gaat hij echt over je komen. En dan ervaar je zijn aanwezigheid. En dan ervaar je zijn tegenwoordigheid. Heer, dank u wel. Op deze wijze, Heer, willen we gewoon, heel eenvoudig, als uw kinderen, uw zoon en dochters, uw liefde voor ons beantwoorden. Door tegen u te zeggen, we houden van u. We zijn zo blij met u. Heer, we verklaren u onze liefde. En die liefde, Heer, die is puur en rein. Omdat het de liefde is die u in ons hart, Romeinen 5 vers 5, hebt uitgegoten. Dank u wel daarvoor. Halleluja. Wauw. Ervaar je dan ook dat God over je komt? Klopt, hè? Er gebeurt iets. Wie heeft ervaren? Hey, er komt iets over je. Wie heeft dat wel ervaren? Ik weet, het is oefening baart kunst, hè? Dat weet ik ook wel. Bij mij lukt het ook niet gelijk in het begin. Kijk, nu kan ik gaan zitten en dan nodig ik hem uit en dan komt hij. Want waarom? Hij is mijn vriend. Hij is mijn vriend. Hij is mijn beste vriend. En overal waar ik ben, daar is hij ook. Nou, dus als ik mijn vriend roep, dan komt hij. Heilige Geest, en dan is hij daar. Want waarom? We hebben vertrouwelijke omgang met elkaar. Ik wil hem niet verraden. De zonde, de ongerechtigheden. Ik wil gewoon bij hem zijn. En het klinkt allemaal zo eenvoudig, ik weet het, lijkt wel heel basic. Maar als kinderen van God uit deze basic principes gaan leren, heb je bij, ik denk, opwekking in de kerk. Het is, oh, gewoon bij hem zijn, op schoot. En dan, wat zo mooi is, de Bijbel spreekt over het Hebreeuwse woord jetzer. En jetzer, ik heb mijn eindtekeningen niet bij me erover, maar goed, dan moeten jullie me maar even vergeven. Maar jetzer is eigenlijk ons voorstellingsvermogen. Dat is een functie van het hart. En de jetzer, dat wordt meestal in de Bijbel, in het Hebreeuws, jetzer, werd gebruikt eigenlijk voor het kwade. Dat mensen dus allemaal verkeerde dingen gingen inbeelden en verbeelden. Maar je kan het ook op de manier gebruiken zoals God het bedoeld heeft, dat wij onze jetzer, oftewel het voorstellingsvermogen, gaan gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. Dus hoe doe je dat? Je gaat dus weer zitten in die aanwezigheid, in die rust van God. Dan kom je daar en dan lees je een gedeelte uit het woord en dan ga je dat inbeelden. En dan ga je lezen, bijvoorbeeld, dat de zieken die kwamen naar Jezus. En dan ga je dat inbeelden, de zieken komen naar Jezus. En dan zie je Jezus daar staan, je ziet al die zieken komen, de kreupelen, de lammen, de blinden, de doven, mensen met kanker, ongeneeslijke ziekten. En dat beeld je jezelf in. Maar dat doe je wel op basis van zijn woord. Zijn woord is dan de basis, is het fundament van jouw voorstellingsvermogen. En je gaat je dat inbeelden. En We dienen dat opnieuw te gaan gebruiken tot eer van zijn naam. Want Satan gebruikt internet, gebruikt de tv en de media en al die alles waar jonge lui tegenwoordig naar kijken. Dat moet allemaal heel snel zijn, al die beelden en dat flitst voor je ogen. En ik word er soms helemaal moe van. En dan zie ik al die kinderen, zie ik spelen met van die Gameboys en ik ben altijd... De naam ben ik kwijt, maar alles heeft te maken met dat visuele, wat ze voor zich halen. En dat kunnen ze veel sneller dan wij, hoor. Ik ben nu al blij dat ik een mobieltje heb met ook zo'n gekleurd scherm. Nou, ik ben ook weer in. Dat heeft heel lang geduurd. Maar goed, maar dat heeft alles... Dus ik vind het allemaal heel erg druk voor de ogen van onze kinderen. Maar in wezen, God wil dat wij ons voorstellingsvermogen gaan gebruiken op zijn wijze. En dan ga je die verhalen lezen en die wonderen die Jezus deed en dat ga je inbeelden. Maar wat er dan gebeurt, Jetzer is ook de plaats van bevruchting. Want in het Hebreeuws heeft het ook met bevruchting te maken. De plaats waar als het ware jouw geest en Gods geest elkaar ontmoeten, ze worden intiem. En dan vindt daar dus een bevruchting plaats. Dat vindt plaats in je Jetzer, in dat voorstellingsvermogen. En daar ga je dan mee aan de slag. En dan ga je zien dat je dus zwanger wordt van hetgeen wat God je laat zien. En hetgeen wat Hij je laat zien vanuit zijn woord is opnieuw weer in lijn met jouw roeping, met je persoonlijkheid, met de gaven en talenten die God jou heeft gegeven. En het is belangrijk dat je gaat beseffen, als ik ga mijn voorstellingsvermogen gaat gebruiken, dan zie ik me staan spreken, dan zie ik de zieken genezen, dan zie ik demonen worden uitgedreven. Waarom? Het heeft ook heel veel te maken met de persoon die ik ben. Dan zie ik weer nieuwe kerken geplant worden in Nederland. Dan zie ik christenen en leiders samenkomen in het land om de naam van de Heer aan te roepen, om te buigen voor zijn naam en zich te verootmoedigen. Waarom zie ik dat? Dat heeft iets te maken met mijn roeping. Met mijn persoonlijkheid, met de gaven en talenten die God mij heeft gegeven. Maar je gaat juist die dingen ga je voorstellen wat jij leuk vindt, wat bij je past, wat bij je hoort. Of begrijpen jullie dat? Ja, toch? Dus dat voorstellingsvermogen, je Jetzer, is belangrijk om dat te gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. Nou, dat was ook nog even een toetje, vond ik wel leuk. Ha, halleluja. Dat is mooi. Maar ik praat er gewoon even vanuit mijn eigen hart, hoe ik dus mijn relatie met God, mijn wandel met Hem, gewoon mijn intimiteit met de Vader, hoe je dat handen en voeten geeft. En dan is het gewoon zelfs leuk. Zet ik een kopje koffie en ik eet een gebakje. Ja, dan ga ik wel eens naar de winkel, ging ik naar de winkel, weet Lydia niet eens, maar ging naar de winkel en ging iets kopen, iets lekkers kopen. En waarom deed ik dat? Dan ging ik samen met de Heer, ging ik lekker gezellig, heerlijk. Ga ik eerst zitten natuurlijk, hè? Zeg, Heilige Geest, u bent welkom. En dan ging ik een kopje koffie drinken. En ging ik heerlijk praten met de Heer. Lekker, weet je wel, lekker keutelen. Zijn aanwezigheid. En dan, de laatste tijd vond ik zelfs bloemen leuk. Ik had nooit bloemen in mijn huis en planten, dat had ik niet. Maar op een gegeven moment vond ik dat wel leuk. Ik dacht, oh, dat is wel mooi. Dus ik begon tegen die bloemen aan te praten. Zo. Dat is wel leuk. Het wordt toch wel tijd voor een vrouw. Nee, maar wij denken dat het allemaal... Wij vinden dingen zijn heel vreemd, maar planten spreken... Lieve mensen, de stoel waarop je spreekt, ga zitten. Een stoel is om op te zitten. Alles spreekt, alles is ontstaan door woorden. En we denken, dus jij bent met de plantjes aan het praten. En dat is gelijk wat we dan denken. En toch spreken planten van de schoonheid van God. Toch spreekt de natuur van de glorie. Het staat letterlijk in de Bijbel, hè? Het spreekt van de grootheid en de glorie van God. Dus ik weet, ik ben een beetje ondeugend. En iemand denkt van, waar heeft hij het nu weer over? Is dat niet een beetje die zus van Beatrix? Leuk, hè? Maar om ook weer, dat het zo mooi is om op die manier te wandelen met God. Bidden tot dat. En ik weet niet waarom God me dit allemaal laat zeggen deze avond, maar... Waarschijnlijk heeft het alles te maken met dat God jullie roept, Ga nou eens zitten. Kom eens aan de aanwezigheid van God. Ga eens genieten van wie hij is. En Satan wil je daar altijd uithalen. Door de drukte van het leven. Ik zie het in mijn eigen leven. En dan moet ik mezelf. En soms ben ik wel 3 weken tot 1 maand. Ben je eigenlijk met allemaal dingen bezig waar je... zijn allemaal belangrijk. En dan roept God je toch weer terug in die binnenkamer. Gerard, ga zitten. Ga weer van mij genieten. Beantwoord mijn liefde. Door gewoon even stil te zijn. Koop weer je gebakje, Gerard. En ik weet, ik doe ook dan. Ga ik heerlijk avondmaal vieren. Het brood breken, de wijn drinken. Gewoon ook met mezelf. Heel gezellig. Ik heb het gezellig met mezelf. Dan heb ik het helemaal gezellig met Lydia. Halleluja. Maar het is heerlijk om zo van Gods aanwezigheid te genieten. Waarom? Ik denk, waarom deel je dat nou allemaal? Er moet namelijk iets gebeuren. Je moet bevrucht worden. Er moet hemelse substantie in je komen. En dat kan alleen als we intiem zijn met elkaar. God gaat je niet verkrachten. God wil intiem met ons zijn. Hij wil ons bevruchten door zijn geest. En dat kan alleen als wij gaan zitten. Heilige Geest, welkom. Want dan kan hij de verlangens van de Vader, de behoeften van de Vader, die in lijn zijn met jouw roeping, met jouw persoonlijkheid, met gaven en talenten die God jou gegeven heeft, in vervulling doen gaan op deze aarde. Waarom? Omdat hij ervoor kiest om jou te gebruiken, om zijn glorie op aarde te brengen. Kan God het niet anders doen? Ja, maar dat doet hij niet. Hij wil het door jou doen. Maar het is belangrijk dat we gaan zitten in die aanwezigheid van God en gaan rusten in dat volbrachte werk. Zo eenvoudig. En zo moeilijk voor de meeste kinderen van God. Want als je op de man zou gaan vragen, wie heeft er daadwerkelijk een levendige, persoonlijke relatie met Jezus van de kinderen van God, die zich wederom geboren noemen, dan denk ik dat we gaan schrikken. De meeste kinderen van God hebben dikwijls geen intieme relatie met God. Er vindt geen bevruchting plaats. En we roepen vanuit onze pijn. En we roepen vanuit onze wanhoop. Maar intiem zijn hebben we niet geleerd. Daarom is het belangrijk dat we dat onze mensen wel leren. Om in die aanwezigheid van God te komen. Prijs God voor die Todd Routen. Die mijn leven binnenkwam. Toen ik net de Heer Jezus had aangenomen. Hij zei, Gerard, ik wil je wat leren. Ga zitten. En ik ben gaan zitten. Nodig de Heilige Geest uit. En ik ben de Heilige Geest gaan uitnodigen. En hij is gekomen. Dit alles om eenvoudig te gaan beseffen. Dat het gaat om die intimiteit. Die bevruchting die dient plaats te vinden in jouw hart. In jouw jetser. In dat voorstellingsvermogen wat God jou heeft gegeven. Niet meer gebruikt voor de duisternis, waar Satan misbruik van maakt, heel veel vandaag de dag, maar dat het gebruikt gaat worden tot eer en glorie van de naam van de Heer. En dan wil ik het woord van God lezen, vanuit het zitten, rust in het volbrachte werk. Dan zeg ik, Heer, maak dit woord substantie, laat het werkelijk hemelsmateriaal. Geloof nu is de zekerheid der dingen die we hopen. Zekerheid is dat woord substantie, dat is dat woord geloof, wat dan daadwerkelijk je binnenste binnenkomt. En het kan alleen maar door die intimiteit, want God gaat zijn kinderen niet verkrachten. Dat is belangrijk. Satan doet dat. Daarom zijn zoveel mensen, die zijn wel zwanger met de plannen van de vijand. Hè? Vanwege de zonde is ook intimiteit. Daardoor komt er ook kwade substantie, het hart, ook van kinderen van God binnen. Dus welke substantie is je hart binnengekomen? En het komt binnen door een intimiteit. En Satan is een smeerlap. En die zorgt ervoor dat een verkeerde substantie je leven binnenkomt door de zonde die er plaatsvindt. God is niet zo. En hij zal ook zijn woord en zijn wezen niet geweld aandoen. Hij zal dat doen op de wijze zoals bij hem past. Het heeft alles te maken met intimiteit. Ik hou van je. Uit liefde wil God jou zwanger maken van zijn verlangens en van zijn behoeften. Amen. Kom ik over? Relaxed, hè? Het is heel relaxed vanavond, hè? Het is zo eenvoudig. Zo simpel. Allemaal hebben we dit wellicht gehoord. En toch heb je het niet gehoord. Want ik breng het weer op een manier, op een andere wijze, waardoor de Geest van God dit zaadje in jouw hart kan planten. En het kan je leven totaal veranderen. Eén man, tot Roughton, heeft een zaadje in mijn hart geplant. En ik zal hem altijd dankbaar blijven. En op een dag zal ik hem zien in de hemel, daar ben ik van overtuigd. Zal ik naar hem toe gaan en ik zeg, tot, thank you very much. Want het heeft mijn leven enorm verrijkt. Al vroeg in mijn leven met God heb ik geleerd om te gaan zitten. Te zeggen, dank u wel, Heilige Geest, u bent welkom. En zo met hem te gaan wandelen. Halleluja. Oké, dat is de eerste uitspraak. Een mooie volgende uitspraak. Dit was eventjes zomaar uit mijn hart wat opwelde nadat ik het las. Niemand kan geestelijk uitstijgen boven wie jij op zijn knieën in gebed is. Je kan niet geestelijk uitstijgen boven wie hij, zij op zijn knieën in gebed is. De kwaliteit van het geestelijke leven en de geestelijke ervaringen van een persoon zijn verbonden met de kwaliteit van zijn gebedsleven. Alles draait dus, die geestelijke kwaliteit, die geestelijke ervaringen, hebben alles te maken met je gebedsleven. En een andere krachtige uitspraak, God handelt op aarde enkel en alleen in antwoord op gebed. Niets zal geestelijk stand houden, tenzij wij bidden. En dat woord heeft God tegen mij gesproken toen wij begonnen met een gemeente in Rotterdam. Toen zei God, Gerard, niets zal geestelijk stand houden, tenzij de gemeente bidt. En soms is dat nog best pijnlijk, want je merkt, dat zijn van die golven van gebed. De ene keer dan zie je de gemeente helemaal in vuur en vlam en bidden. En dan een half jaar later is het gebedsleven weggeëbd. Want er is een verschil tussen het gebed, het persoonlijk gebedsleven en het gebedsleven als gemeente. En gelukkig, ik kan God op mijn knieën danken. Mijn gebedsleven is beter dan een jaar geleden. Mijn gebedsleven is beter dan 2 jaar geleden. Want iedere keer weer merk ik dat ik groei in mijn persoonlijk gebedsleven. Nu al vind ik het heerlijk om met Lydia te bidden, want een beetje met z'n tweeën. Dat is ook heel krachtig, waar we het gisteravond over hadden, dat gebed in het huwelijk, het gebed in het gezin, wat God wil herstellen, avondmaal vieren met elkaar, gewoon de aanwezigheid van God uitnodigen. En ook als gemeente, dan merk je dat je als gemeente heb je een gebedsleven, maar er zijn de aanvallen van Satan op, want waarom? Ook een gemeente heeft een hart. Ook een gemeente heeft een jetser. Ook een gemeente heeft een roeping. Ook een gemeente heeft een persoonlijkheid en een DNA. Ook een gemeente heeft gaven en talenten en vaardigheden gekregen als een persoon. Een gemeente, een waardevol leven, is een persoon, heeft een hart dat klopt. En Satan zal er alles aan willen doen dat levend of dat waardevol leven, waardevol leven gemeente, ja zeg ik het nu goed, dat jullie niet bevrucht worden met de plannen van de Vader. God heeft verlangens voor deze gemeente. En als gemeente mag je die verlangens al gaan uitbidden. Waarom? Je bent ermee bevrucht. Je bent in aanwezigheid van God gekomen en je zegt, hier zijn wij. En daar valt Satan je altijd als gemeente op aan, want hij wil dat je de dingen doet. Ja, die we allemaal doen als kerk en we zijn druk bezig. Maar doen we echt de dingen die God wil dat we zullen doen. Waarmee we bevrucht zijn. Op het moment dat we bevrucht zijn, dan mogen we gaan handelen in geloof. Want hetgeen waar je mee bevrucht bent, is geloof. Is de wil van God waarop je kan handelen. En omdat daadwerkelijk levend te houden, zou je toch in die aanwezigheid van God dienen te blijven. Want Satan wil aborteren. Hij wil het leven weer doden. En daar is hij op uit. Om datgene wat God begonnen is, het leven wat je bij je draagt, dat wil hij opnieuw weer doden. En dat gebeurt als wij uit die veilige omgeving van God weggaan. En we druk bezig zijn met andere zaken. En dan kan je het vruchtje verliezen. En dan moet er weer opnieuw een wonder gebeuren. Dus pas op dat je dat vruchtje niet verliest. Maar dat het gevoed wordt door die intimiteit met de Vader. Dat je komt in zijn aanwezigheid. En ik geloof op deze gemeente rust er een zalving van intimiteit, van aanbidding en van lofprijs, waar God zijn hart met deze gemeente kan delen. En dat zal Satan altijd aanvallen. Hij valt de aanbidding aan, hij valt het gebedsleven aan, hij valt het hart van deze gemeente aan. Dus niet alleen maar het hart van Lodewijk en Peter, maar het hart van de gemeente, waar jullie allemaal in zitten, waar je deel van uitmaakt. Want ook daar heeft God me iets laten zien. Ik hoor je wel eens zeggen van, nou, er zijn wel heel veel profetische woorden uitgesproken over deze gemeente, maar we zien ze niet in vervulling gaan. En dan leggen ze de schuld dikwijls of bij God of bij het leiderschap en ze zitten allemaal, nou ja, we gaan wel kijken of het gaat gebeuren. Maar de Heer zegt, dat is dus precies de verkeerde houding. Want ik kan zeggen, elk profetisch woord over mijn leven uitgesproken door een profeet is in vervulling gegaan en zal in vervulling gaan. Waarom? Omdat ik geloof heb voor dat woord wat gesproken is door de profeet. Dat woord gaat in vervulling in mijn leven. En ik zie, als ik terugkijk, zie ik heel veel woorden in vervulling. Die zijn in vervulling gegaan. En waarom zie ik ze in vervulling gaan? Ik heb er geloof voor. Met betrekking tot mijn leven zie ik het gebeuren. Met betrekking tot de gemeente zie ik het dikwijls niet gebeuren. Waarom? Omdat we niet het principe hanteren dat we met elkaar dienen te geloven voor wat God tot de gemeente heeft gesproken. Dus niet alleen de oudste raad of het voorgangersteam of de leiders. Nee, de hele gemeente dient te geloven de belofte wat God heeft gesproken. En als dat niet gebeurt, dan zitten er zwakke schakels en daardoor kan de vijand binnenkomen om het leven te aborteren. En uiteindelijk, als het niet gebeurt, nou, God is zijn belofte niet nagekomen. Nou, die leiders zullen ongehoorzaam zijn geweest. Nee, niet alleen dat God zijn belofte niet is nagekomen, God komt zijn belofte na. Wat hij zegt, dat doet hij. En wellicht hebben de leiders gebeden en op de bres gestaan. Maar God heeft gezegd, ja, maar het kon geaborteerd worden. Waarom? Omdat het een woord was voor de gemeente. En de gemeente bestaat uit meerdere personen. En die al deze personen dienen te geloven in hun hart, bevrucht te worden met het woord wat God tot de gemeente heeft gesproken. En dan zal je zien dat het woord wat God gesproken heeft tot de gemeente ook daadwerkelijk in vervulling zal gaan. Dus het feit wat we gedaan hebben om de verantwoordelijkheid weer uit handen te geven en dat te leggen bij de leiders van de gemeente, dan zegt de Heer, ik geef het terug. Want het is een woord die ik heb gesproken tot de gemeente. En de gemeente, meervoud van gelovigen, die zijn verantwoordelijk om daarvoor te geloven. Kom ik over? Zie je hoe gemeen Satan is? En zo zijn er beloften over waardevol leven gemeente gesproken, waarvan God zegt, die wil ik in vervulling gaan. Maar belangrijk is dat we allemaal gaan geloven. En niet alleen Lodewijk en Petra, de oudste raad, het voorgangersteam, de hele gemeente. En wat er gebeurt in elke gemeente, dat de leiders teleurgesteld worden, dat de leiders ontmoedigd worden, dat de leiders bij de pakken gaan neerzitten, want waarom? We zijn dikwijls moe. Moe. Kent u dat of niet? Nou, ik wel. Dan ben ik moe. En is het weer waar ik het gisteren over had, dan wordt je hart wordt traag. Je gaat uitstellen. En ook dat is dan weer een fase in je leven waar Satan heel makkelijk kan komen om het leven dat God gegeven heeft te aborteren. En, ze, en dan roept God jou op. Dan roept God ons op. Om hem te geloven voor wat hij heeft gezegd. En dan zegt de Heer eigenlijk, ga zitten Gerard. Op je stoel. Heilige Geest, u bent welkom. Zodat de belofte gevoed kan worden. Want net zoals je zwanger bent, het babytje groeit in de moederschoot, zo groeit ook geloof. En het wacht totdat het manifest kan gaan worden, zichtbaar kan gaan worden. Want hier, dit is zichtbaar. Geloof is zichtbaar geworden. Dat is mooi, hè? Maar God is niet gestopt. God wil verder. Er zijn beloften die rusten op deze gemeente. Jullie zijn bevrucht vanwege de zalving ook van aanbidding en van voorbeden die rust op deze plaats. Die over heel Groningen uitgestort wordt. En de Heer zegt, ik ben nog niet klaar. Er zijn beloften die ik gegeven heb en die gaan in vervulling. Maar geloof God met elkaar. En niet alleen de leiders, maar de hele gemeente gaat zijn hart erachter zetten. Dit is wat God gesproken heeft. En dan gaan we bidden tot dat. Bidden tot dat God zelf door die belofte manifest wordt in ons midden. Dus zoek de belofte van God op die hij gesproken heeft. Datgene wat leeft in het hart van de leiders. Datgene wat leeft in het hart van God, in het hart van de leiders. Vanwege de intimiteit, vanwege die aanbidding, vanwege die voorbeden. En de Heer zegt, dit is wat ik wil doen. Jullie zijn er zwanger van. Voed dat nieuwe leven dat ik in jullie hart gelegd heb. In de Jetser, in het voorstellingsvermogen. De plaats waar je bevrucht bent geworden. Roep mijn naam aan. Kom in mijn aanwezigheid en geloof met elkaar. En niet slechts de leiders. Niet slechts een bepaalde groep. Nee, de hele gemeente gelooft dat woord van God. En dan zal je zien dat de hemel naar beneden komt. Want de Heer zegt, ik heb jullie nodig om mijn verlangens, om mijn behoeften, om mijn last te dragen, daar kies ik voor, zodat het manifest kan gaan worden. God deelt met Abraham in Genesis 18 zijn hart. Hij wil Sodom en Gomorra vernietigen. En dan zegt hij, zou ik niet aan Abraham vertellen, want Abraham is zijn vriend, wat ik van plan ben om te gaan doen. En dan deelt de Heere God, die manifest is geworden, zichtbaar in een persoon, die Abraham, met wie Abraham kan spreken en praten, deelt God zijn hart over de verwoesting van Sodom en Gomorra. En dat vind ik zo bijzonder, dat God zijn hart kan delen. En dan gaat Abraham, die gaat op de bres staan. En dan gaat hij voorbeden doen voor Sodom en Gomorra. Zodat God deze steden gaat sparen. Uiteindelijk worden ze niet gespaard, omdat God niet zoveel rechtvaardigen vindt in die steden. Maar die samenwerking tussen God en Abraham, die samenwerking tussen God en jou, die samenwerking tussen God en mij. God kan zijn hart delen. En ik heb me voorgenomen, gewoon, ik ben nu verloofd. Maar elke belofte die God aan Lydia en aan mij geeft, die gaat in vervulling. Alleen daar moeten we samen voor geloven. Niet alleen ik, niet alleen Lydia, nee, samen moeten we daarvoor geloven. En samen ons hand op de troon van God leggen. Zeg, Heer, dank u wel. U gaat doen naar dit woord. En dat proef ik heel sterk. Ook voor waardevol leven. Samen God geloven. Voor wat hij beloofd heeft. Voor wat hij gesproken heeft. En dan zie ik al die handen omhoog gaan. Heilige handen. Zonder toorn. Zonder twist. Zonder bitterheid en boosheid. En die leggen jullie op de troon van God. En dan spreekt God ook weer tot Lodewijk en Petra. En dat is dat woord, dat vond ik zo krachtig. Dat lees je dan in Exodus 14. Dan staan ze daar voor het onmogelijke. En op de een of andere manier heeft God jullie ook geroepen voor het onmogelijke, om het onmogelijke mogelijk te maken. En dan zegt God tegen Mozes, hef je hand of hef je staf op. Strek je hand uit over de zee en splijt haar. En dan roept God Mozes om de zee te splijten. Dat is onmogelijk. Hoe kan Mozes nou zo'n zee splijten? En toch zegt God tegen Mozes, splijt die zee. En ik denk, dat is iets als jullie met elkaar gaan geloven. De staf van deze gemeente opheffen. Dat is de autoriteit die God gegeven heeft aan deze gemeente. Je strekt je hand uit over de zee, oftewel over het onmogelijke. Dat wat jou tegenhoudt om het beloofde land in bezit te nemen. Dat wat Satan wil gebruiken om jou vast te houden in de slavernij, in het verleden. Je strekt je hand uit over die situatie. Wellicht over ziekte, over pijn, over gebondenheid, over mensen die niet tot Jezus komen. Over deze streekgeesten die Groningen in zijn greep willen houden. Je strekt je hand erover uit en je splijt die zee. Je maakt het onmogelijke mogelijk. En dan komt God in beweging. En dat is iets waarvan ik denk, wauw, er zit heel veel autoriteit hier op deze plaats. Autoriteit, de staf die God jullie gegeven heeft. Hef hem op, strek je hand uit, over de zee, over het onmogelijke. En God zegt, splijt haar. En dan komt God in beweging. En dan maak je het onmogelijke mogelijk. En ik zie dat gelinkt worden aan een gemeenschappelijk geloof. Aan een gemeenschappelijke belofte die jullie gekregen hebben van God om samen te geloven. En daarom ervaar ik dat God ook heel bewust de gemeente oproept om te gaan bidden. Niet alleen de leiders, maar de gemeente gaat bidden om de belofte die God gegeven heeft voor Gods aangezicht te brengen. Te bidden totdat God manifest wordt in die belofte, in die situatie. Dat het zichtbaar gaat worden en dat God zijn naam kan gaan verhogen. En wat die beloften zijn, dat zullen jullie beter weten dan ik. En ik kan ook wel weer van God horen wat beloften die God jullie geeft. Maar daar zijn beloften die God jullie heeft gegeven. En het heeft te maken met een gemeenschappelijk geloof en een gemeenschappelijk verwachten dat God dat in vervulling gaat brengen. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Nou, dit stond dus niet op mijn blaadje vandaag. Maar dat geeft ook niet. Soms moet je even ergens instappen en ervaren. Ga zitten. Nodig de Heilige Geest uit. Laat hem jouw hart bevruchten. Gebruik je jetster, je voorstellingsvermogen. Neem de belofte van God, die God heeft gegeven aan deze gemeente. Leg niet alleen de verantwoordelijkheid neer bij de oudste raad, bij het voorgangersteam, bij andere leiders. Maar pak gezamenlijk die verantwoordelijkheid op als gemeente om God te geloven voor die belofte. Bidden totdat God manifest wordt in die belofte, zichtbaar wordt, manifest wordt. En dan gaan we God voor danken en dan gaat Hij zijn grootheid daardoor openbaren. Bidden totdat. Eenvoudig. Wat God spreekt deze avond, maar ik geloof, een woord vanuit het hart van God. Luister er nog eens naar. Want in deze woorden zitten heel veel profetische woorden. Woorden waar God door wil spreken tot jullie ook persoonlijk. In jullie wandel met hem. Ga zitten op die stoel. Nodig de Heilige Geest uit. Laat hem je hart zacht maken. Zodat je bevrucht kan worden met de plannen van de Vader. Dat de naam van Jezus kan worden verhoogd. Hij alle eer en glorie kan krijgen. Amen. Goed, ik laat het even hierbij. Ik ben niet ver gekomen. Maar we... Uh-oh. Geef niet. Halleluja, we gaan het leren, hè? Dit is even een geheimtje. Soms heb je geheimen, hè, toch, hè? Of niet? Hè? Huh? Is het geen geheim? Nou zeg. Hé, laten we gaan staan. Halleluja, Vader. Halleluja. Zullen we zeggen Heilige Geest? Laten we het zeggen Heilige Geest. Dank u wel dat u hier bent. Ik ben een rechtvaardige. En u wil door me heen bidden. En deze avond nodig ik u uit om over mij te komen en de beloften die u gesproken hebt over mijn leven, gaan in vervulling. In de naam van Jezus. Wat ik heb laten roven, wat de vijand heeft willen aborteren, het komt allemaal terug. In de naam van Jezus. Dank u wel, Vader, voor uw geest. In Jezus' naam. God spreekt heel persoonlijk, heel duidelijk tot bepaalde personen ook op deze avond. God heeft je belofte gegeven. En die beloften die staan nog steeds, wat God betreft. En de Heer zegt, ik ben een waarmaker van mijn woord. En wat ik in je hart heb gelegd, dat zal in vervulling gaan. Geef niet op. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar wees als Mozes. Hef je staf omhoog. Strek je hand uit over de zee. Splijt die zee in de naam van de Heer.